Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door First Energy Gum. First is een kauwgom gebaseerd op natuurlijke cafeïne die een gezonde energy boost geeft om meer uit je dag en je leven te halen. First Energy Gum wil een bijdrage leveren aan iedereen die wordt gedreven door positieve energie, van topsporter tot werknemer. First is suikervrij, vegan en alleen online verkrijgbaar. Voor meer informatie, kijk op www.firstenergygum.com. Te gast deze aflevering professor neuropsychologie Erik Scherder. De man die zo geweldig de werking van de hersenen kan uitleggen. Of het nu voor een collegezaal is of voor een tv-show. Na jaren van bijsturen, studie en onderzoek naast zijn reguliere werk kwam hij op de positie waar hij nu is. En daar is behoorlijk veel drive voor nodig, daar kwam ik achter. Hij deelt met mij zijn eigen verhaal en we belanden in een zeer persoonlijk gesprek over het leven. Luister naar en leer van Erik Scherder.
En met elkaar weer even te praten over de goede onderwerpen van het leven.
De goede onderwerpen van het leven zijn de... Ja, überhaupt over het leven.
Ja, helemaal over het leven, ja. En er zijn echt leuke nieuwe inzichten, vind ik. Zeker als je denkt aan waar wij samen vaak in optreden, in stress of... Ja. Chronische stress dat ik er tegenaan gehangen. Ja. Van dat een druk leven eigenlijk. In eerste instantie is dat een heel goed leven.
Een druk leven is een goed leven. Dat is een mooie binnenkomer. Dat doet me goed, want ik heb een heel druk leven. Ja. Jij ook, Erik, als ik jou zie. Laten we beginnen. Stress wil ik het zeker over hebben. Ook over de balans, denk ik, tussen herstel en arbeid. Als je het hebt over drukte. Maar vooral laten we beginnen met gedrevenheid. Daar gaat mijn podcast eigenlijk over drive. Leuk, ja. Ik zag jou, we zijn hier in de ochtend na het sportgala. Sportgala 2019, waar eigenlijk vond ik naast de sporters Erik hier de ster van de show was met een geweldig mooie pleidooi over de hersenen en sport en topsport.
Ja.
De eerste vraag die hij stelde aan het publiek was, denken jullie dat de hersenen van topsporters anders zijn? Ja, kom niet heel veel respons.
Nee. Maar die studies zijn er natuurlijk en dat is ook best wel logisch, want bij topsport zie je natuurlijk dat... een aantal dingen gewoon gigantisch worden geoefend. En op een steeds hoger niveau komen. Waardoor een sporter dat erin kan leggen wat een andere niet in kan leggen. Een topsporter. En dan moet je je voorstellen dat er gebieden, dat heb ik ook gevraagd. Denkt u dan dat gebieden, hersengebieden, wat is het speciale? Worden hersengebieden groter? Of worden ze kleiner? En kleiner werd een beetje over gelachen van, nou nee, natuurlijk wat kleiner. Hè, dat zou alleen maar negatief zijn. Maar kleiner is ook gunstig. Dus het volume is niet bepalend. Mm-hmm. Je ziet dus in de literatuur, grotere gebieden, die echt een volume toenemen. En je ziet ook gebieden die kleiner worden. Waarom? Dat ze specialistischer worden. Dan heb je minder volume nodig. Hou je ook meer energie over. Voor precies die dingen te doen wat een topsporter de topsporter maakt.
Geldt het alleen voor topsport? Is dat ook voor alle vakgebieden eigenlijk? Als je het hebt over wetenschap, wat jij doet. Of überhaupt...
Ik ken wel de studies die gaan over topmuzici.
Ja.
In vergelijking met amateurmuzici. Dan zie je dat de topviolist bijvoorbeeld... die gebruikt minder hersengebieden dan de amateur. En denk je, nou goed, prima voor die amateur, want hoe meer hersengebieden, hoe beter. Klopt ook, hè, op zich. Maar die professional, die houdt dus, je weet, hè, dus ongeveer 20% van je totale energieverbruik wordt door je hersenen ingenomen. 20-25%. Dus als die topviolist het met minder hersengebieden heel goed kan, houdt hij dus energie over.
Is wat efficiënter.
Is efficiënter. En hij kan dus met die extra energie netwerken activeren die ik niet kan activeren, want ik ben al op. En dat geldt in je topsporter ook.
Maar neem ons even mee naar de basis van de hersenen. Zo worden we niet geboren. Dit is training.
Ja, en aanleg.
En aanleg. Hoe zien vanuit aanleg de hersenen van die topviolist of die topsporter er al anders uit dan?
Ja, nee, dat kan je weer zo niet zeggen. Maar het is wel zo dat de erfelijke factor is wel groot. Dus je intelligentie bijvoorbeeld wordt toch ook wel voor een groot gedeelte door je ouders bepaald. Mm-hmm. En er is natuurlijk een deel omgeving. Dus het is altijd nature en nurture.
Ja, dus het adagium dat je zegt van je kunt alles maken. Gewoon heel veel je best doen. Heel veel uren maken.
Zeker.
Dat is belangrijk, maar dat is de helft van het verhaal.
Ja, je ziet bijvoorbeeld bij wielrennen. Daar ken ik wel de studies over. Dat je een bepaalde verhouding hebt. En dat geldt voor schaatsers volgens mij ook. Tussen spierkracht, snelle, langzame. Spierkracht, energieverbruik. Precies die goede balans. Hè, waardoor je weet, iemand blijft jarenlang aan die top. Hè. Wat je ook doet, doe je. Waarom komt die andere niet overheen?
Ja.
Je doet net zoveel trainingsuren. Maar het is toch ook soms die aanleg. En dat is de combinatie van spierkracht en noem maar op. Die iemand dan net steeds die kampioen maakt.
Maar wat gebeurt er met die hersenen vanaf jeugd? Je breekt door of misschien geldt het, neem aan dat het ook geldt voor wetenschappers, voor jouzelf. Als jij begint als beginnend wetenschapper of als beginnend topsporter. Hoe begint dat? Hoe ontwikkelt zich dat vanuit de puberteit?
In aandacht heb je dus eigenlijk alles klaar. Alleen wat je ziet is dat het aantal zenuwcellen, het aantal neuronen en de contactpunten, die kunnen enorm toenemen. En elk neuron, elke zenuwcel, die laat zich het liefst vuren, die gaat het beste vuren als hij steeds net iets anders wordt aangestuurd. Dus als jij jezelf voortdurend uitdaagt, grenzen opzoekt, nieuwe dingen doet en derde factor, moeite doen, dat blijkt essentieel. Dus dat moeite doen, die voelt wel aan. Als je dus zo'n topsportcarrière ingaat, al van jongs af aan, dan verleg je steeds je grenzen weer. Je gaat in de jeugdopleidingen, je gaat naar de bond, wedstrijden spelen. Je voelt dat je kunt winnen. En daar zit natuurlijk ook dat winnen bijvoorbeeld heeft een enorme enorm motiverend eigenschap. Namelijk, je voelt dat je iets kunt. Je denkt, ik verwacht het. Ik kan het misschien ook. Het lukt je. Ja, dan krijg je dus dat beloningssysteem enorm wordt geactiveerd. En daar zitten ook meteen die netwerken in die denken, ik neem nieuwe initiatieven. Ik heb zin in nieuwe dingen. En zo bouwt die jonge aanstaande topsporter bouwt het zo op, hè. En dat zie je dus, ik heb gisteravond bijvoorbeeld een van die gebieden, ik heb hem niet benoemd, maar dat was dat bolletje wat dat verlangen doet naar meer.
Hoe heet dat bolletje?
Dat bolletje heet de accumbens. Officieel de accumbens, maar wij zeggen altijd accumbens. En die accumbens, die draagt bij aan dat intens verlangen naar, dat is één. Maar je ziet het ook terug in intrinsieke motivatie. Precies hetzelfde gebied.
Oh ja?
Dus als jij wint en je denkt, ik heb het gehaald, ik heb ervoor getraind, dan bouw je eigenlijk aan die intrinsieke. Op een gegeven moment hoeven je ouders echt niet te zeggen, je moet het nog eens doen. Nou weet ik van jouw verhaal juist die intrinsieke motivatie, hoe gigantisch die is. Hè? Je voelde, ik ga het nog een keer. En dat bouw je op.
Maar begint dat met die grote droom dan? Wat je zegt, met het eigenlijk het verliefd worden op, bijna. Gewoon, dit wil ik gaan doen.
Dat wil je gaan doen en je merkt dat je succesvol wordt. Hè? Je wint, je verliest natuurlijk ook, maar je verliest en je denkt, maar ik had het wel kunnen winnen. Volgende keer ga je weer door. Je hebt natuurlijk ook externe hulp nodig. Een coach, een ouder. Ja. Ouders die zeggen, kom op, we gaan er weer voor. Maar uiteindelijk merk je steeds weer, ik kan weer een stapje maken. Het gaat nog sneller, nog beter. En die intrinsieke motivatie, die neemt dan toe.
Dus die hele grote droom, die wakkert het aan. Je gaat actie ondernemen. En als je daar dichterbij komt, dan dat versterkt elkaar.
Ja, precies. Die beloning is geweldig.
Ja, en ik weet hoe die voelt. Ja. Dat is ook heel moeilijk voor topsporters om te stoppen uiteindelijk met sport. Daardoor.
Exact, dat is het punt. Dus jij hebt ook op een gegeven moment gehad, hè? Je moet maar corrigeren als ik het niet goed verwoord, waarin je dacht, nou, het is het ongeveer wel. En dan toch merk je op een gegeven moment, ik voel weer die drive.
Ik voor mijzelf, als het geloof er is dat je dat nog kan halen, dan kun je zover gaan. Als dat geloof ook weg is, of twijfel er is van, ja, ik ga dat niet meer halen. Natuurlijk heb je dagelijks twijfel, maar als dat de overhand neemt, als je echt bij jezelf gaat geloven dat je het niet meer gaat halen, dan is het klaar.
Klopt, ja. Ik ken één studie, op zijn minst één, die laat zien dat als ze lieten mensen twee verschillende taken doen. Eén taak die net haalbaar zou moeten zijn. En één die onhaalbaar was. En toen bleek dat die mensen die taak net haalbaar hadden moeten kunnen halen, het net niet haalden, die waren dubbel gemotiveerd om het nog een keer te proberen. Want ze dachten, ik weet dat ik het kan. En die groep die dus een taak deed die echt far beyond was, echt zeg maar, die haakte af.
Ja.
Dat is precies wat jij zegt.
Dat
voelde heb, ik kan het echt wel.
Ja, dus eigenlijk is het de kunst, ook als coach, om sporters daarin te begeleiden, maar ook als sporter, of überhaupt als sporter, als iemand die grenzen wil verleggen, om steeds, eigenlijk is het leven is best wel cruel.
Het
is wreed.
Ja, het is wreed. Want je moet eigenlijk elke keer.
Ja, het is die wortel die voor je neus hangt. En je ontwikkelt jezelf beter als je eigenlijk er net iedere keer niet bij komt.
Exact. Dus eigenlijk, maar de beloning is als je dus dan de volgende keer diezelfde taak doet die je net niet kon. En je haalt hem. Dat is natuurlijk super.
Ja, ik zie het met mijn kinderen. Ik heb met Tom, mijn jongste, ik heb hem zo'n Rubik's kube gegeven voor Sinterklaas heeft hij van gekregen, laat ik het goed zeggen.
Luister ze de podcast?
Nee, dat doen ze nog niet. Nee. Hij is 6. Oh ja. Maar hij gaat ermee aan de slag. Ik heb een paar YouTube filmpjes laten zien van ook kinderen die dat doen. En dan heeft hij 2 keer gezien. En nu is hij zelf iedere dag eventjes mee aan de slag. En dat is zo leuk om te zien. Het is inderdaad zo heel frustrerend, want het lukt weer niet. En dan, je ziet zijn frustratie toenemen.
Ja,
en de volgende dag staat hij weer op en dan is hij weer een stapje verder.
En blij is hij, hè?
Dan is hij blij, dus helemaal trots. En ja. dat zie je in het klein, dat proces, inderdaad. Je helemaal jezelf blijven uitdagen.
Dat is het uitdagen en dat kost moeite. En dat moeite doen, dat blijkt essentieel. Ja. Essentieel vanuit hersenen gezien.
Maar je had een heel mooi verhaal. Ik vond jouw boodschap op Sportgaal ook heel mooi. Kijk, sporten gaat om winnen. Die droom heb je nodig blijkbaar. Hè? Ook om je hersengebied te activeren om überhaupt naar die grens toe te gaan.
Ja.
En die droom mag heel groot zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar je komt natuurlijk dingen tegen. En dat is niet alleen in sportgebied zo. In het hele leven maak je die dingen mee. Verlies, zoals je ook mooi aangaf. Inderdaad, iedereen maakt, hoe ouder we worden, we verliezen mensen.
Ja.
Tegenslagen, gezondheidsproblemen, alles wat we in het leven meemaken, dat wordt voor onze voeten geworpen. Hoe je daarmee omgaat, bepaalt denk ik ook je levensgeluk. En ook hoe je, dat zie je in topsport, misschien uitvergroot, met verlies omgaan. Die boodschap, zeg maar, die vond ik ook heel sterk. Dus je hersenen gaan er op een bepaalde manier mee om. En daar kun je van leren. Je kan leren omgaan met pijn, verlies, verdriet. Hoe werkt dat? Want die grote droom is prachtig, dat winnen. Maar in het dagelijks leven
is
de realiteit de andere kant.
Ja, dat klopt. Ja, kijk, het is natuurlijk in de topsport zo dat je... Die topsporters hebben natuurlijk ook vaak hun succes al gekend. Dus ze weten, ik ben succesvol. En die, een deel van het beloningssysteem... Elke van die gebieden, kon ik allemaal niet doen nu... hebben een eigen bijdrage. Een van die gebieden zegt... Je hebt het al eens eerder meegemaakt. Denk aan die beloning van toen. Het andere gebied zegt, ik weet dat die gaat komen. Maar wanneer komt die beloning? Dat is ongelooflijk mooi. Dat geldt natuurlijk voor het normale leven helaas niet.
Nee.
En als jij een geliefde verliest, ga dan nog maar eens door.
Ja.
Ik kan niet zeggen, ik had al 2 of 3 keer eerder mijn geliefde verloren.
Nee.
Nou, dat heeft me toen ook gelukt. Dus die wet gaat echt niet op.
Nee.
En dus daar moet je echt super niet makkelijk over denken. En daarom zei ik eigenlijk ook, of in ieder geval wilde ik zeggen... Dat hoe knap het is dat mensen dan toch proberen.
Ja.
Om te kijken, wat kan ik er nog van maken? Kan ik mijn leven weer voortzetten? Met het verlies wat is geleden. En je leven zal in sommige situaties natuurlijk ook definitief veranderd zijn. Maar toch zie je dat die mensen wel weer er alles aan doen. En dat is natuurlijk ook topsport. Hè? Ja. Dat is eigenlijk het idee. Maar dat je natuurlijk dan de volgende keer wat je gelukkig bij topsport wel ziet. En zoals bij Novotna, dat werd getoond. Niet iedereen denk ik kent Novotna nog. Maar Novotna kende ik wel. Van vroeger. Zij heeft denk ik 3 keer in de finale gestaan. Mijlen voor.
Ja.
Of verliezen.
Ja.
En uiteindelijk heeft ze het een keer
choking.
Gewonnen. Choking. Dat is eigenlijk gewoon echt choking.
Onder druk.
Goede
falen.
Studies gedaan. Ja. Falen. En, maar het heeft het ook een keer gewonnen. Uiteindelijk. En dus ja. Ik bedoel, dat kan je. Dan kom je er overheen. En dat geluk is natuurlijk ook torenhoog dan.
Ja.
Dat kan je niet vergelijken met persoonlijk verlies.
Nee. Hoe werkt dat dan in je hersenen als je het niet hebt over topsport? Over normale mensen, als je het hebt over gedrevenheid?
Nee, ik denk wel dat als je aan de kleinere tegenslagen denkt. Kleinere tegenslagen in de zin van dat je net niet die baan hebt gekregen. Maar dat je het de volgende keer misschien wel lukt. Omdat je toch die cursus hebt gedaan. Dat je toch een stap hebt gezet. Dan werkt dat beloningssysteem natuurlijk even goed.
Mm-hmm.
En dat je denkt van ik moet eigenlijk nog wat doen. Ik kom er niet toe, ik doe het toch. Dat je lukt. Hè? Dat kan van alles zijn. Als je kijkt naar de revalidatie bijvoorbeeld. Van onze patiënten vind ik altijd een heel mooi voorbeeld. Dan hoef je het niet eens te zien. Maar die patiënt denkt. Ik wist niet dat ik dat stapje kon maken.
Ja.
En ik maak hem. Ja, dan krijg je dat gevoel van. Ik wil het graag het volgende stapje ook maken.
Ja.
En, en we weten er is een plafond. Want anders zou er geen neurologie overblijven. Maar juist met elkaar weggaan. Om die kleinere stapjes te maken. Dat heb ik zelf altijd de grootste uitdaging gevonden. Ik heb altijd tegen mijn patiënten altijd gezegd. Je staat er niet alleen voor, we doen het samen.
Ja.
Maar waar het ergens zal liggen, het zal ergens liggen.
Ja, dat is de hele grote tegenstelling tussen de grote droom en de dagelijkse stapjes.
Precies, precies.
En als die heel groot is en dat ervaar je iedere dag en je weet dat je er niet bij komt.
Ja.
Dan ja, dit raakt me in die zin ook wel. Mijn moeder was depressief. Zij heeft zelfmoord gepleegd in 2012. En zij had heel veel moeite om daarbij te komen. Om die stap... En ik weet niet hoe jij dat ziet hoor, met depressieve mensen of mensen die het echt moeilijk hebben. Wat heel begrijpelijk is, hè, wat je zegt, is denk ik helemaal waar. Ga er maar eens mee om. Je hebt er geen boekje voor, er is niks. Je moet er maar mee om kunnen gaan. En sommige mensen kunnen er niet mee omgaan. Zij kon dat niet op een of andere manier. Deels denk ik ook misschien wel genetisch. Maar aan de andere kant, als zij die stap... ze was heel slim, dus hè, als zij zag ook... wat ze misten, alleen ze voelden het niet. Dus die stap tussen weten waar je wil komen en het dagelijks daar zo ver van weg zijn, dat maakte haar alleen nog maar depressiever.
Ja, ja, ik snap het.
En dat gaat er helemaal de andere kant op. Dus je hebt, dat vind ik zo fascinerend. Dat
voor haar was het onbereikbaar, hè? Ja. Om die stap te maken.
Die stap wordt zo groot. En dat maakt het heel, nou, dat er geen uitzicht is. En aan de andere kant, als je die stapjes kan maken, oh ja, het gaat goed, komen verder.
Precies.
Dan kom je in die flow die kant op.
Maar zoals wat jij zegt over je moeder, kijk, zo'n ernstige depressie is ook een ernstig ziektebeeld. En waarin al die samenwerking tussen al die gebieden die een ander in een kleinere situatie er wel op helpt. Hè?
Ja.
Of wat je een stapje doet maken, je kunt initiatieven nemen, je voelt ergens de motivatie. Ja, dat ontbreekt vaak helemaal in door dat ernstige ziektebeeld.
Ja.
Dus die dingen kun je echt niet met elkaar vergelijken.
Nee. Nee. Ja, al die gebieden, dat ligt plat.
Eigenlijk. Nou ja, daar is zoveel uit balans geraakt.
Mm-hmm.
Dat gevoel van, ik heb nog bijvoorbeeld een perspectief.
Ja.
Het perspectief hebben is natuurlijk een hersenfunctie.
Ja.
En dat jij weet gewoon wat je vandaag gaat doen. Je hebt er zin in.
Hoe werkt dat? Is dat ook wat je net schetste met die sporters? Dat perspectief hebben?
Tuurlijk.
Tuurlijk.
Je hebt een plan. Je hebt een perspectief. En je voelt alleen al als je naar dat perspectief denkt. Heb je bijvoorbeeld weer het idee van, ja, dat had ik toen ook in Nakano. Hè?
Ja.
Ik ga terug even naar die tijd.
Ja.
Je voelt weer je gevoel. Maar dat soort dingen kun je echt niet denken. Nou, denk dat nou ook eens als je een depressie hebt. Hè?
Nee.
Nee, dat is gewoon, dat is er niet.
Ja.
Het is een totaal ander verhaal. En waar ik heel blij mee ben, is dat we tegenwoordig natuurlijk mensen met een depressie veel serieuzer nemen dan. Hè? Vroeger was het nog een taboe. Ik denk dat het taboe er nog wel op zit.
Nou, in topsport zie je het ook redelijk, nou ja, veel. Ik, het hele leven komt het voor natuurlijk. Maar Steven Groothuis, de gast geweest op mijn podcast, vriend van mij.
Ja.
Heeft daarmee te kampen gehad, meerdere topsporters. Dus je ziet het ook bij mensen die zeg maar zo gezond zijn als het maar kan. Maar ook daarmee te kampen hebben dat het niet lukt, dat je die stap niet kan zetten. Dat fascineert me wel, dat die tegenstelling in het leven. Aan de ene kant is het blinkend goud, hè? Het gaat geweldig.
Ja.
En aan de andere kant kan het ook omslaan. Dat lijntje waar je moet balanceren. Hoe kom je daar? Hè? Want wat jij zegt, dat je wil ontwikkelen en dan moet je tegen een grens aan zitten. Maar dat is best wel...
Ja, nou ja, wat je er vooral uit ziet ook, is dat dus een depressie niet iets is waarvan je denkt, nou kom op. Hè?
Nee.
Je bent nou toch succesvol of dit of dat. Hè?
Dan moet
je
dat vond ik moeilijk met mijn moeder. Ik zei, kom op. Man. Ja.
Ja, je voelt het toch. Ja,
ik sta helemaal aan de andere kant.
Ja.
Ik ben die topsporter die zegt, ja kom op, niet zeiken.
Ja.
Beuk erin.
Ja, ja, het is heel fijn dat we dit onderwerp zo nog eens op deze manier naar voren brengen. Omdat dat alleen maar bevestigt hoe ernstig een depressie is.
Ja. Ja, ik heb het gezien. Het is een dodelijke ziekte.
Ja, zo is het.
Ja. Heel heftig.
Erg, ja.
Ja, en je hebt het me ook wel eens uitgelegd, met daar gaan we het denk ik ook nog wel over hebben. Stressregulatiemechanismes. Je lichaam is zo'n mooi instrument, maar als je net de verkeerde kant op gaat qua dat grensje, dan is het ook destructief.
Ja. Ja, 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 ja.
Dus hoe kom je daar? Heb je daar? Laten we het naar jezelf trekken in die zin. Je kan heel mooie verhalen vertellen, Erik. Daar geniet ik van over hersenen.
Ja,
hoe zit het bij jouzelf? Jij bent ook, als ik jou op een podium zie, ik voel de passie, de gedrevenheid. Je kan het heel mooi vertellen. Dat doe je echt geweldig. Waarvoor complimenten. Maar dat moet ook ergens in zitten. Je wil dat ook zo vertellen. Je wil dat delen. Er zit een gedrevenheid in om dat te doen.
Ja.
Waar zit die bij jouzelf?
Nou ja, ik ben een beetje een... Kijk, wij komen uit een andere hoedanigheid vandaan. Dus het was niet van huis uit zodat ik deze route uit zou gaan.
Ja.
En,
wat dus, was dat wel trouwens? Had je wel een route?
Mijn vader had een zaak. En we hadden drie jongens thuis. Twee broers nog. En ik.
Ja.
En we zouden allemaal in de zaak gaan.
Wat was het voor zaak?
Papier en plastic. Hij was dan agentuur. Hè? Dus hij vertegenwoordigde een grote fabriek in het buitenland in Nederland.
Ja.
We hadden altijd heel goed thuis. Mijn vader en jongens zijn voorbestemd. Zodoende. En mijn broers zijn ook inderdaad in die zaak gegaan. En ik ben uiteindelijk op 22, 23 jaar gewoon toch uiteindelijk uitgestapt. Ik denk ik wel de allerlastigste periode.
Mm-hmm.
Omdat je gewoon 23 jaar lang voor zover je de bus bent. In die richting was gegaan. Maar ik had eigenlijk niks. Ik had ook geen onderbouwing. Ik had handelsdagschool gedaan. Dat gewoon, mijn vader vond dat het beste. Ik had eigenlijk naar de HPS-gymnasium gekund. Maar dat laten we handelsdagschool doen. En dus ik had niks. Met die studie kon je ook niks eigenlijk.
Ja.
Dus ik ben eerst gaan tennissen. Tennisleraar. Dat kon nog zo'n KNLTB-opleiding. Heel leuk. En nou, van daaruit heb ik het dan van liever opgehouden. Maar dus voor mij gold wel stapje bij stapje. En niemand wilde eigenlijk met iemand met een andere dagschool.
Nee.
Dus ik moest er enorm voor zeuren en knokken om überhaupt weer op een... Ik kreeg toen les van een fysiotherapeut bij die tennisopleiding. Daarmee heb ik contact mee opgenomen. Die zei, je moet daar en daar heen. Die mensen wilden me niet. Enfin, dus het bleef een hele lange struggle. Maar goed, elke keer als je dan dat gevoel had van oké, ik mag nu toch op die opleiding komen. Dat waren die stapjes.
Maar dat, je kwam ook door eigenlijk tegenslagen maken. Dat juist doordat het...
Tuurlijk, omdat je dan denkt, ik krijg nu die kans. Ja, en die kans heb ik toen genomen.
Ja.
En mijn vader had wel gezegd ook van, je kan 4 jaar kijken en anders kom je weer terug als het niks wordt. En dus ik had 4 jaar de tijd. Maar goed, ik moet in ieder geval zorgen dat ik doorga.
Ja.
En dus ja, ik denk er ontstond wel een dwangmatigheid. Ik heb gewoon nooit meer opgehouden met leren. Tot op vandaag.
Nee,
ja. Elke dag leer ik en studeer ik op mijn boeken, op nieuwe studies. En denk ik, hoe kan ik het delen? Ik heb zelf zoveel moeite gehad om het te snappen. En dan vind ik het ook leuk om het met anderen te delen. Dat zit er wel achter.
Ja, volgens mij is dat weinig wetenschappers gegeven om het zo goed, denk ik, en voor iedereen te kunnen uitleggen. Hoe is dat? Hoe ben je zo bij neuropsychologie uitgekomen?
Ik kwam uit de fysiotherapie vandaan. Ja. Want toen heb ik in de verleersliek gewerkt. Het is een klein neurologisch ziekenhuis en psychiatrisch. En je mocht als fysiotherapeut overal bij zijn als je je mond maar hield, zeg maar.
Ja.
Dus wij waren de buitenste ring. De obducties en noem maar op. En ik dacht al, ja, dat... En jonge mensen met weinig... met klein letsel, met grote gevolgen. Die werden opgenomen. Of jonge mensen met ernstige ziekte wel. Die kwamen daar. Yo, wat een impact.
Mm-hmm.
Ja, en als dat op die manier je grijpt... Hè, dan denk je, ja, ik snap het niet. Waarom gaat dat niet beter? En dus ga je erin verdiepen en dan... Enzovoort.
En dat zijn eigenlijk die stapjes, zoals jij zegt. Je gaat erin verdiepen, daardoor leer je weer dingen. En daardoor ga je weer een stip op de horizon zetten. En daarmee kom je weer verder.
Ja, want ik dacht niet dat ik ooit toch zo'n hbo-opleiding kon doen.
Ja.
Snap maar. En toen kwam ik eerst heen. Dat lukte. Toen kwam je deeltijds de universiteit. Moesten we hele deficiënten wegwerken. Denk, kan ik dat? Kan ik nog wiskunde VWO doen? Toen was je inmiddels 32. Ja, begin ik aan. Kan ik het ook wel doen? Dat had ik altijd wel. Het initiatief en de drive.
Heb je 233e VWO afgemaakt?
Ja,
nog.
Ja. En dan de universiteit nog gedaan.
Ja.
Toen gepromoveerd in mijn eigen tijd, want er waren geen banen.
Ja.
En toen ik dat allemaal achter de rug was, toen moest ik nog leren lesgeven.
Hoe oud was je toen? Toen
was ik 42 toen ik promoveerde.
Jee. Ja.
En toen zeiden ze hier van ja, we hebben even goed geen baan. Ik heb alles in mijn vrije tijd gedaan, onbetaald. En zei ze, nee, ja, ik begrijp het. Maar we hebben wel veel zieken, wil je onderwijs geven? En krijg ook niet voor betaald. Ze dat geeft niet. Maar nou, ik weet nog, de eerste keer Mark, dat ik hier binnenkwam met 500 studenten. Er waren 2 deuren. De deur waar je in kwam. En dan moest je zo langs die studenten lopen. Zo aan de deur om eruit te gaan. En toen dacht ik, ik kan 2 dingen doen. Ik blijf staan en ik doe het. Of ik loop in 1 keer door naar buiten. En ik kom ook nooit meer terug. Hè. Dat was echt een authentiek gevoel. En ik ben blijven staan. En ja, toen ben ik met vallen opstaan. Hè, want er zijn ook studenten die vragen. Heb je het over serieus onderwerp? En die zeggen, denk oké, ja, een vraag. Ja, misschien wilt u niet zo heen en weer lopen.
Ja.
Hoe ga je daarmee om? Blaf je die cent af of niet? Nou, nee. Dus verlegenheid en door.
Ja.
Dus verliefd verleden, meer en meer geleerd. Hoe doe ik het? Hoe krijg ik er zelf zoveel zin in? Hè? Dat ik het ook fijn vind om te doen.
Is dat ook deels autodidactisch?
Ja, nou ja, dat heb je zelf uiteindelijk je eigen gemaakt.
Mm-hmm.
En toen heb ik nog 5 jaar hier gewerkt. Zeg maar Prodeo.
Ja.
En toen was ik 10 jaar verder. 5 jaar onder promotie en 5 jaar hier. En toen kwam er een klein baantje vrij op de VU.
Jee.
Ja.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 48.
48. En tot die tijd heb je gewoon alles gratis gedaan.
En we onderzoeken, alle publicaties, alles in vrije tijd.
Alles in je vrije tijd.
Alles.
Onbetaald.
Dus gewoon 87 uur. Maar het leuke was, Mark, en dat zal jij zeker herkennen, dat iedereen zei, jongen, wat doe je het voor? Je hebt niks betaald. Fiets naar huis. Ik had wel kleine kinderen natuurlijk. Ik kan wel. Fiets naar huis. Nee.
Jee.
Want mijn grote liefde lag bij die patiënten met de neurologie. En overdag kreeg ik er alle energie van.
Ja.
Dus ik had nul vermoeidheid, niks.
Nee.
Ja, en toen er eenmaal keek, ik had ook al mijn studies en al mijn publicaties, deed ik s'avonds in de weekenduren. Kleine uurtjes, kids natuurlijk allemaal gewoon mee op. Maar ik stond gewoon 6 uur op. En dan schrijven, leuk schrijven. En nou ja, en toen kwam die kans, ja.
Jee.
En nou mag ik gewoon blijven ook, hè? Anders had ik met pensioen gemoeten.
Ja, maar die kans die is natuurlijk, uiteindelijk krijgt, ik geloof de heilige, de kans komt, de vraag is, ben je er klaar voor? En alles wat jij hebt geïnvesteerd, dat is natuurlijk, uiteindelijk komt dat een keer, die kans komt een keer, en dan ben je er klaar voor.
Ja, ik denk toch dat ik heel veel geluk had, Mark, dat die kans gekomen is. Want de verzekeraar komt hij niet, hè? Dus,
ja. Ben ik met je eens. Tuurlijk moet je ik heb ook geluk gehad. En de juiste mensen op de juiste plek. Tuurlijk is het ook timing en precies. Is het deels geluk. Daar ben ik helemaal met je eens, hoor. Alleen, als ik jou hoor praten en even tussen de regels door lees en hoor hoeveel uren je erin hebt gestopt. Uit commitment, hè? Zonder er betaald voor te krijgen. Dat is echt... Dat is goed voor mij om te horen. Ik ken via de Drive podcast ook. Ik spreek ondernemers, ik spreek sporters. Ik ken het natuurlijk zelf uit mijn sport. Ik na 12 jaar topsport was ik eindelijk een keer waar ik zijn wilde. Ja. Ik heb wel succes gehad, hoor, natuurlijk. En ook mooi, hè. Maar je vergeet...
Je grootste succes was toch uiteindelijk...
Vancouver in 2010. Vancouver, ja, toen was ik 29. Dan ben je met pensioengerechtigde leeftijd, hè, als topsporter. Ja. Maar ook als ik ben nu
kun
aan
je dat moment nog helemaal terughalen?
Ja, ja.
Beleef je er nog echt dezelfde gevoelens? Maar...
Als ik daarvoor ga zitten en de tijd neem, wel kan ik heel dichtbij komen.
Maar je ziet, als je jouw presentaties houdt, die ook grandioos zijn, dan heb je die beelden mee. Hè?
Ja.
Ja, ik weet nog echt dat ik echt vol schoot.
Ja.
Ook door je en door het verhaal, heel erg, omdat je dat gewoon zo doet dat je het raakt. En door die combinatie met die beelden.
Ja. Ja, dank je. Ja, ja, nee, die beelden zijn ook... dat is een echte soort... Toen ik sportman van het jaar werd in 2010... Toen,
was dat ook dat jaar dat je sportman van het jaar werd? Ja, dus alles viel meteen helemaal goed, hè?
Ja, dat was mijn jaar. Ja, als je het hebt over timing en dingen die samenkomen... Ja. Dan ben je al 12 jaar aan het proberen... en dan lukt het al... Ik had 4 jaar geen wedstrijd gewonnen tot dan toe. En dan blijf je vasthouden en dat doel houden... en geloof houden dat op één moment samen moet komen. Daar werk je hard aan. Dus, en dat moet dan ook samenkomen. De rit zat mee. Ik had ook geen pech. Godzijdank. Maar als dat dan allemaal samenkomt, dan heb je daar zo lang aan gewerkt. En daar ontstaat dan zo'n moment. En dat is natuurlijk ook het mooie van sport. Het is op tv. En dat is ook het mooie, moet ik zeggen, van de NOS. Dat die compilatie, dat doen ze fantastisch natuurlijk. Met al die beelden. Al die interviews die ik heb gegeven. Ik heb die interviews, een aantal, die ken ik goed. Die bespreek ik daarna nog. Al die quotes achter elkaar, dat is gewoon van een hele carrière. En dan kun je er een mooi filmpje van maken. Dat maakt het filmpje mooier natuurlijk. Dat verlies en die tegenslagen, dat is eigenlijk het verhaal. Het gaat niet eens om het goud. Het gaat meer om die dingen die je overwonnen hebt om daar te komen.
Veerkracht is enorm.
Ja, het komt op veerkracht. Nou. Ja, ja.
Maar ook wat je in je persoonlijke leven dan toch meemaakt. Hè? Ja. Iets zoals met je moeder. Hoe kom je daar dan doorheen?
Nou, wat je zegt, dat is wel, dat klopt wel. Het is totaal anders. Het is totaal niet... Het is een wedstrijd die je moet winnen. Het is eigenlijk toen mijn moeder overleed. En ik heb een hele moeilijke keuze moeten maken. Toen in Vancouver om mijn moeder thuis te laten. Dus ik heb... Mijn vader had ik sinds een paar jaar weer eindelijk contact mee. Die heb ik 5-6 jaar lang niet gesproken. Die ging mee, want die redt zichzelf goed. Is positief ingesteld. En mijn moeder was al zwaarmoedig. En had last van de lijf en... Ja, het is wel hard, maar zij was gewoon een blok aan het been voor iedereen die daar was. En dat is hard, maar ik wilde dat iedereen die daar was kon genieten en ik zelf ook. Dus ik heb tegen mijn moeder moeten zeggen, ja mam, het is beter dat je thuis blijft. En het was ook echt beter voor haar, die hele reis, al die stress die erbij komt. Dat was gewoon allemaal, maar het is wel met je eigen moeder die er altijd voor je is geweest zeggen, mam, blijf thuis. En dat was keihard. Het is de eerste die ik gebeld heb nadat ik goud won. En het harde is een beetje dat...
Hoe reageerde ze toen?
Ja, weet je, dat is een hele goede vraag. Ja, dat weet ik heel goed. En dat was niet zo leuk. Dat was niet van, wauw, gaaf Mark. Ja, misschien dat ze dat als eerste zei. Maar daarna was het... het is toch wel heel erg jammer dat ik er niet bij kan zijn. En dat doet me zo'n pijn. En zeg maar, ze zat heel erg in de eigen verdriet en pijn. Want natuurlijk voor depressieve mensen... Nou ja, misschien niet voor iedereen, maar voor mijn moeder was dat wel. Je zit natuurlijk helemaal zo vast in je eigen pijn, dat je daar kan je bijna niet meer buiten kijken. Je kan niet meer eruit zoomen en dan zien van oké, ik moet nu even blij zijn voor Mark, die heeft net goud gewonnen. En misschien 1-2 seconden, maar daarna, dus dat gesprek was best wel...
Heftig zeg.
Ja, ik heb een foto.
Want hoe ervaren jij dat zelf?
Nou, ik
zag er helemaal je goede gevoel eruit?
Nee, dat heb ik wel geleerd om daarmee om te gaan. Het is natuurlijk niet van de een op de andere dag wat mijn moeder zo is. Dus ik heb dat wel leren scheiden in mijn carrière vanaf mijn 29ste. Dus echt geleerd van oké, ik zie voor wat het is. Het is ook mijn moeder en die ziekte. Dat is niet de moeder die naar me praat. Nee. Die toen ik 15 was een kopje thee voor me zet en vroeg Marco, hoe is je dag? Dat is die moeder die ziek is en in de eigen pijn zit dat niet uit kan. Dus dat kan ik wel zien. Maar ik had een biertje in mijn ene hand en een zak patat in de andere. Ik was Olympisch kampioen en ik zat op de grond van een hokje in het Holland Heinekenhuis. En ik heb een foto daarvan. Ik zit aan de telefoon met mijn moeder. En dat was heel onwerkelijk eigenlijk. Olympisch kampioen, ruimte vol mensen. Ik ging zitten omdat dan het geluid iets beter was. En dan zit je met je moeder aan de telefoon die het eigenlijk niet, die je niet meer kan delen. En dan heel veel mensen zeggen dan, ja, zelfmoord, het is een, of zwakte, of het is een... Het is gewoon, ik begrijp het. Als je dat niet meer kan voelen, als je die momenten niet meer kan delen, dan wat is het leven dan nog waard? Hè? Dus het is heel... Ik kan het niet zelf begrijpen en voelen, godzijdank, want ik vind het leven geweldig. Als je dat niet meer kan voelen, dan wordt dat gat waar we net over hadden, wordt zo groot. Ja, dan zie je een andere kant van het leven. En dat kwam op dat moment heel erg hard samen. Ja. En dat is ook
wel...
Je
bent natuurlijk euforisch op zo'n moment. Hè? Ja. Voordat je gaat bellen. Ik bedoel, dat is die piek, toch? Ja. Die ultieme piek.
Ja.
Hè?
Ja. Nou, het is voor mij ook wel... Ik heb het altijd wel... Ik geloof heel erg in de zonnige kant, die piek. Maar ik geloof ook wel in de schaduwkant. Dus de opofferingen die je ervoor moet doen. En de opofferingen zijn niet... Al die uren die je maakt en al die trainingen die je doet, hè, die jij ook hebt gemaakt, dat doe je uit liefde. Dat denk je niet eens bij na. Nee, ik ben nu aan het ondernemen. Ja, ik maak ook uren. En dat is niet. Ik heb geen staartje waar ik bij hou van. Oh, nou, ik ga nu even een uurtje minder doen. Nee, joh, ga weg. Hè, dat doe je gewoon omdat je in de hoop je wil ergens komen met dat doel. En ja, als je dat als sporter doet, dan wil je ergens komen. Als je daar dan bent, ja, daar kom je. Door heel veel af te leggen. En dat moment wat je ziet is dan voor tv. En dat is prachtig en dat voel je. Maar er zit nog zoveel achter.
Ja.
En daarom heb ik dat later. Daarom vertel ik het nu ook open. Eerst durfde ik dat nooit echt.
Nee.
Daarom vond ik het ook zo mooi dat jij dat ook nog aangaf op sportgala. Als sporter denk je zo aan winnen. Daar ben je zo mee bezig. Maar om daar te komen. Je zwakte tonen. Of het is helemaal geen zwakte. Gewoon je menselijkheid tonen. En dat is de connectie die we met elkaar allemaal hebben.
Zeker.
Ik denk als we daar iets meer in zouden kunnen tappen en dat zouden kunnen zien, dat de wereld daar wel iets mooier van wordt. En daar hoort begrijpen ook bij. Daarom vind ik het ook zo fascinerend wat jij vertelt en hoe je het doet. Dat begrijpen, kennis overdragen, dat is denk ik een basis. En dat is ook mijn basis, ook voor een podcast.
Ja.
Ik ben nu heel veel aan het woord in plaats van mijn gast. Maar,
nee, maar het is fijn om je te horen.
Sorry daarvoor, luisteraars. Nee. Maar het is dat proberen te begrijpen, het proberen te leren, die instelling.
Ja.
Daar, dan zijn pijnlijke en verdrietige momenten in het leven horen erbij. Maar de volgende dag opstaan en denken, oké, hoe ga ik hiermee om? En er ook het accepteren dat dat gebeurd is. Weet je, voor mijn moeder, het klinkt hard, maar sterven voor haar, zij wilde dat heel graag. En dat is ook de kracht die je maakt, is de kracht die je breekt. Ze was heel, heel krachtig. Als je het hebt over gedreven, mijn moeder was ontzettend krachtig, gedreven. Maar als dat tegen je keert, dan is het ook een ontzettende kracht de verkeerde kant op.
Ja, absoluut. Ja.
Dus die grens, die ontwikkeling, dat blijft me boeien en fascineren. Als je dat op de goede manier inzet, dan kom je heel ver. Ja. En dan wordt het heel leuk.
Mm-hmm.
Maar als je daar de verkeerde kant mee op gaat, en die zul je ook tegenkomen. Hè? Dat is aan de ene kant heb je de topsporters en de wetenschappers misschien het mooie. Aan de andere kant de criminelen, de drugsverslaafden, de mensen die een pijn ergens anders hebben. Dat stukje van, ik moet naar dat goud, ik wil dat hebben. Ja. Dat hebben drugsverslaafden natuurlijk ook.
Nou ja, zeker als je kijkt naar even los van criminelen ook wel weer. Maar het zijn natuurlijk heel veel van die mensen, zoals die drugsmensen, die hebben daar ook niet om gevraagd. Nee. Die zijn natuurlijk ook altijd gestart, laten we wel zijn. Of zelfs misschien wel met de geboorte al meegekregen. Dat komt natuurlijk ook voor.
Ja.
En dat je een kind bent van een drugsverslaafd iemand. Kon je al op een achterstand. Maar ik kijk naar die mensen, kijk ik ze absoluut ook altijd anders.
Ja.
Omdat je weet van je kunt er allemaal kritiek op hebben en denken van het is allemaal waardeloos. Maar die mensen hebben daar natuurlijk ook niet zelf op
gevraagd. Nee. Maar hoe kun je daarmee hoe kun je omgaan met zulke, want dat heeft ook heel veel te maken met stress en met zelfregulatie, denk ik.
Ja.
Er zijn natuurlijk mensen die, dat leer je in topsport heel erg. Hoe zie jij dat?
Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar studies die gaan over liefdeloos opgroeien, ik noem maar iets.
Mm-hmm.
Dan er zijn een paar studies die laten zien van kinderen die gaan van weeshuis naar weeshuis. We hebben dat toen heel goed, denk ik, opgeschreven voor het kinderpardon. En met collega's uit Groningen. En hebben we laten zien wat zich in die jonge leeftijden al kan afspelen. Chronische stress, armoede, liefdeloosheid, omdat je gewoon verplaatsen. Dan zie je dat de netwerken die enorm belangrijk zijn voor je eigen empathische ontwikkeling, je invloedend vermogen, het controleren van je impulsen, zelfreflectie, het ligt niet altijd aan de ander, het ligt ook misschien wel aan mij. Die netwerken in je hersenen, die zijn heel kwetsbaar daardoor. En er zijn studies die vertellen ook, dat zijn de auteurs die dat vertellen, dat die kinderen die op die manier opgroeien, in groepen denken altijd, hè, dat kinderen zijn die at risk zijn, hoog risico, voor crimineel gedrag later. Hm. Omdat gewoon het gevoel van, ik benader jou agressief, maar ik zie ook wel dat je bang wordt omdat ik het doe. Ik stop met mijn agressieve benadering. Ja, die netwerken, die zijn er niet, ja, niet voldoende. Dus ik pak door, want ik zie die angst bij jou niet. Hè? En dat zijn de mensen die uiteindelijk ook vaak tot een delict komen.
Zijn het ook mensen die, als je het hebt, niet over criminelen, maar als je het hebt over hechting.
Exact.
Als zulke soort dingen, dat je later liefde niet hebt ontvangen en het ook niet kan geven. Ja. Of het niet kan voelen.
Ja, exact. Hè? Dus het zijn heel vaak mensen die zelf ook moeite hebben omdat zij ook die liefde niet hebben gekregen. Recent hebben we nog zo'n masterclass gedaan over het criminele brein. Hmm. En daar hadden we een filmpje van 3 psychopaten. En stuk voor stuk, maar vooral de laatste ook. Die had dan seksuele handelingen, deed hij met zijn kind. Ja, mijn kind. Nou, en ja, ik elke keer kijk ik weer naar uit als ik dat kon doen en zo. Zoiets was het.
Ja.
En zei, ja, ik heb zelf ook geen empathie gehad. Dus ik voelde er niets bij.
Ja.
En dus dat is natuurlijk extreem. Maar het feit dat je natuurlijk op die manier kunt opgroeien is bepalend ook voor hoe je hersenen ontwikkelt.
Ja, want komt dat later nog goed met je hersenen? Of is dat echt iets wat je in die jeugd aanlegt of niet aanlegt? Mm-hmm.
Nou, er zijn een paar studies die laten zien dat als je met die kinderen, en ook als je naar die baansystemen kijkt en je gaat met die kinderen weer heel empathisch om, je geeft een sociale mantel, warmte, er kan hechting ontstaan, er komen weer stabiliteit. Hè, dat hebben we ook gepleidooid uiteindelijk voor. Laat die kinderen hier in plaats van ze uit te zetten.
Mm.
Dan zie je wel in die studies dat daar behoorlijk winst te pakken is. Mm. Maar het hangt natuurlijk van heel veel factoren.
Ja, begrijp ik.
Ja,
ja, fascinerend. Hoeveel wel niet invloed heeft op je gedrag. En hoe je daarmee om kan gaan.
Maar ik vind ook dat daarmee misschien, hè, dat deden we eigenlijk ook een beetje in die masterclass. Denk ook een beetje over het feit dat er een soort clementie is. Niet voor iedereen natuurlijk meteen in dezelfde mate. Nee. Een moordenaar is een moordenaar. Die moet je echt uit de maatschappij halen. Maar en ik praat niks goed, ook niet. Maar laten we even niet over moorden hebben, maar over gewoon mensen die gewoon voortdurend de fout ingaan.
Ja.
Die vragen daar niet altijd zelf om.
Nee, ik begrijp je. Ik denk dat het tussenstuk is tussen aan de ene kant, zo kijken we de wereld wordt alles uitvergroot. Tussen goud en topsport, wauw. En aan de andere kant, de hele negatieve kant zit natuurlijk zoveel tussenin. Ja. Iedereen heeft dingen waarmee die om moet gaan.
Tuurlijk.
Dus denk ik ook als je ouder wordt, ga je dat meer beseffen. Wat ook heel verstandig is. Dat ouder worden zelf al heeft al effect.
Wijsheid kan zeker met de leeftijd komen.
Wel, hè?
Ja. Ja. Ik kijk jou aan, maar dat is niet zo. Ja, je kijkt mij aan, omdat ik grijs ben. Maar hoe heet het? Die studies zijn er, zo bedoel ik het. Ik wijs helemaal niet op mezelf. Maar er zijn studies die laten ook zien dat er echt netwerken komen. Wel heel leuk, er zijn vervolgens studies gaan over de positivity of aging.
Ja.
En dat betekent dat naarmate je ouder wordt, wordt het in principe positiever.
Ja.
En dus je onderdrukt dingen die in je leven, zeg maar, heel naar waren. Een aantal in groepen denken. Mm-hmm. Dat je de kans krijgt om te denken. Waren studies die vroegen aan die mensen. Hoe kijkt u terug op uw leven?
Ja.
U bent nu 80.
Ja.
Nou, eigenlijk een goed leven gehad. U was wees toen u 14 was. Het heeft niet meer die impact.
Mm.
En ze hadden toch een goed leven. Ik heb ooit zelf een vrouw gekend. Die verloor 2 zoons. Op 18-jarige leeftijd bij bergbeklimmen. Die vrouw is nu 92. En die, als ze binnenkwam, 1,5 vreugde.
Ja.
Maar als we het over die 2 zoons hadden, dan huilden we samen.
Ja.
Maar het had een plek gekregen.
Ja.
Het had die leven van die vrouw natuurlijk compleet veranderd. Maar toch, in het ouder worden, zij had een geweldig leven uiteindelijk.
Ja.
Dus ze groeide er nooit overheen. Dat kan niet.
Maar, nee, ik voel het. Ik ben 40. Ik hoop iets minder dan halverwege mijn leven. Maar
jij hebt ook live events achter de rug.
Ja. Ja, maar je komt wel, ik denk, dit heeft het zeker met leeftijd te maken. Als ik kijk, toen ik 20 was, toen was ik mega ambitieus de wereld. En ik riep het van de daken, van ik ga iedereen vernietigen, ik ga winnen. En als ik dat gedaan heb, nou, dan zien we dan weer. Dat is alles wat erom draaide. Nou, toen ik 29, 30 was, werd ik Olympisch kampioen. Dan had ik al een hele weg achter de rug. Uiteindelijk heel veel over mezelf geleerd, hoe ik rustig kon blijven, onder druk kon presteren, et cetera, et cetera, et cetera. Allemaal toe kunnen passen in topsport. En nu ben ik weer 10 jaar verder. En nu kijk je terug op je leven en dan is het topsport een beetje op de achtergrond. Je bent nieuwe dromen aan het doen en ik ben nog net zo gemotiveerd, hè, zoals jij ook. Ik word mooi als ik aangestoken ook alweer door jou. Want het is iedere dag opstaan, nieuwe dromen, hè, ondernemen.
Ja, mooi.
druk, maar af en toe ook uit het raam staren en mooie nieuwe plannen verzinnen. Daar geniet ik van. Dat vind ik fantastisch om te doen. En je kijkt meer op het leven. Ja, met iets meer afstand ook af en toe. Dat je denkt inderdaad, het is neem de tijd, leer, doe de dingen die belangrijk zijn. En daar iets meer een shift in maken. En minder het snelle en het directe. De directe bevrediging zoeken.
Ja. Meer op termijn.
Iets op termijn gaan nadenken. Hoewel dat af en toe ook nogal lastig is.
Het is echt
het
wel leuk.
Het zit nog wel een topsporter in mij. Die, ja. Ik wil nu. Bah, bah.
En je zit natuurlijk, als ik zie hoe je bij de NOS de verslagen doet samen met Dion of wie dan ook bij de schaatswedstrijden. Zie je natuurlijk dat je hart bij het schaatsen nog net zo hard klopt. Hè?
Tuurlijk, ik vind die sport fantastisch. En ik vind het ook leuk om dat over te brengen. Dat vind ik geweldig om te doen.
Ja, wat ik heel leuk vind als ik jou en die collega's hoor, dat er altijd een positieve gloed hangt over die wedstrijden. Ja. Altijd. Iemand doet het of verliest net. Hè? Ja. Maar er is altijd die positieve connotatie van kijk eens hoe ze het heeft gedaan of hij. En er is nooit een vervelende kritische toon. Er is altijd een positieve sfeer. En ik denk, wat goed is dat? Want dat is nou precies wat je eigenlijk nodig hebt om te denken. Kom op. En dat vind ik geweldig.
Ja.
Ja, dat lukt super goed namelijk.
Ja, soms zijn er zeker wel kritische kanttekeningen die je ergens moet plaatsen. Als je iets ziet, dan moet je het zeggen. Maar ik denk wel dat je in je achterhoofd moet houden inderdaad. Dat je iedereen heeft een weg die aflegt. Ja. En iedereens weg is anders. Het gaat om het vinden van jouw weg.
Ja.
Dat moet je wel in je achterhoofd houden. Dat is ook het leuke van het leven, denk ik. Gewoon je weg proberen te vinden.
Ja, wat ik ook heel leuk vind, wat je net zei, dat je ook wel eens naar buiten kijkt.
Ja.
En, want dat noemen wij de white spots. Hè? Dus de momenten van rust.
Dat is ook, ja.
En dat je zegt, dan ga ik creativiteit. En dat is precies wat de literatuur zegt.
Ja.
Namelijk als je naar buiten kijkt, dan wordt je default mode netwerk komt naar boven. Je default heb je ook. Een default mode netwerk is een prachtig netwerk in de hersenen met heel veel gebieden met elkaar contact hebben.
Mm-hmm.
Dat is je creatieve netwerk notabene. Probleemoplossend. Maar het komt alleen maar naar boven als je niet cognitief belast bent.
Ja, niet dat is moeilijk in de huidige wereld.
Ja, omdat zo gauw je even vrij bent, kijk je al op je mobieltje weer. Ik voorbeeld is, als ik met de trein ga, ik zo meteen naar Hilversum. Vroeger keek ik over de velden even uit, op het perron, wachtend. Nu zit ik mijn mails te doen.
Ja.
Terwijl dat over het veld heen kijken, dat is je default.
Ik vind het heerlijk. Ik heb een mooi uitzicht thuis. En af en toe, gewoon om 's ochtends even, op zondag is dat meestal inderdaad. Dan heb je even de tijd nemen om naar buiten te staren. En dan denk ik van, oh ja, dat doen we ook. Hè? Maar ik hoor jou vaak spreken natuurlijk. Dus eergisteren was ik op mijn kantoor, zonnetje scheen. Dacht, ik ga gewoon even een rondje lopen. Even lekker wandelen.
Ja.
Ik weet dat het beter is voor mijn hersenen. Dat heb ik van jou geleerd, Erik. En ik vind het ook gewoon lekker om je... Want je gaat zoveel betere connecties leggen, heb ik het gevoel. Ik zit heel erg soms met First Energy Cum zitten we dan heel erg van, ja, we moeten dit een strategie en we moeten dit doen en dit. En iedere dag heb je natuurlijk allemaal acties die je moet uitvoeren. Helemaal met kinderen. Druk leven, druk, hè. Het is ook goed. Druk leven, zei je aan het begin nog.
Ja.
En dat gaat goed. Hè? Je daagt jezelf uit. Alleen, je moet, ja, ik merk wel dat als je de tijd niet neemt om er af en toe uit te stappen en terug te stappen, dan ga je die verbindingen niet leggen.
Exact, zo is het precies.
Want dan ga je op een hoger niveau denken.
Nou, zo is het. Gewoon. Ik vraag vaak aan de mensen in de zaal, als ik het over dit stukje heb, van wie van u merkt wel als u de hele dag loopt tobben op iets, komt niet op een oplossing.
Ja.
S'avonds loopt u bij een van de grote supermarkten en u denkt, ik weet het. Dan gaan er gewoon 90% handen omhoog. Hè?
Ja.
Ja, maar dat is uw default. Hoeveel keer komt het nou nog voor per dag dat u dat doet? Dat u gewoon denkt uit werkoogpunt. Ik kap ermee nu. Ik ga gewoon even buiten lopen. Ik heb het al gehad. En dan heeft u er veel meer kans dat u dat denkt. Weet je wat, ik ga het gewoon zo doen.
Ja.
En dat gun je jezelf bijna niet meer.
Nee.
Omdat je doorlopend nog in bed. Ik ook, hè. Ik zeg even. Kijk ik nog mijn laatste appjes nog, iets nog. Nee. Nou. Dom eigenlijk. Gewoon dom. Ja. Doe het niet en kijk naar buiten. Dat is gewoon wat je...
Laten we wat meer naar buiten kijken.
Meer naar buiten kijken, ja.
Meer die verbinding
leggen. Uit creativiteit oogpunt, hè?
Ja, het creatief, ja, maar als je het hebt over... Ik heb laatst een staartje gezien van de moderne levensskills als werknemer dan.
Ja.
Weet je, heel veel dingen kunnen we natuurlijk leren. Dat verandert. Vroeger moest je natuurlijk... Die hebben nog steeds nodig. Fuck mensen. Maar tegenwoordig gaat het natuurlijk heel veel met hersens achter een computer. En overleg met allerlei mensen. En de enige skill die echt helemaal bovenaan staat bij alles, als het mensen ondervraagt, en ik kan dat beamen als ondernemers, creativiteit. En creativiteit gaat volgens mij juist om die verbindingen leggen.
Exact.
Het gaat juist om het gevoel weer te kunnen geven. En dat
Want creativiteit, als je over nadenkt, het feit dat je gewoon, dat vraag ik ook eens, dat je zomaar op een idee kunt komen.
Ja.
Ik bedoel, is toch op zich fenomenaal.
Waar komt dat mooie van Chris. Je gaat niet met elkaar zitten van oké, we gaan het nu eventjes verzinnen.
Ja, dat kan wel. Dat kan ook. Het is eigenlijk een beetje, althans in onze literatuur is het een tweestaps.
Mm-hmm.
Dus je moet ook werken op je ideeën.
Ja.
Want je hebt een idee, maar dan moet het uiteindelijk ook nog een output komen. Maar het feit dat je ergens kan zitten en dat je opeens een idee hebt. Dat het totaal niet over gaat.
Ja.
Als je daarover nadenkt, waar komt dat idee vandaan? Een interne cue.
Volgens mij kunstenaars die zeggen, dit werd door God ingegeven. Of dit wordt door...
Mag ook van mij. Ja. Maar het, als je erover nadenkt, denk je, het is toch fenomenaal. Hè? Ja. Dat je gewoon op een idee kunt komen. En je kunt je voorstellen dat veel patiënten met letsel, mm-hmm, die nooit meer op een idee komen. Dus dat idee van, ik kom op een idee. Dat je er wel eens bij stil moet staan. Nou, dat is ook toch wel een rijkdom gewoon. Dat je nu ook kan denken, als ik straks naar huis ga, even langs dit en die. Gaan we weekend dat doen? Hè? We hebben het helemaal niet over gehad. Toch komt het idee in je hoofd. Hè?
Het heeft dus te maken met loslaten, denk ik.
Het heeft zeker te maken met loslaten, ja.
Zoals veel
dus
in de
je moet echt remmen op de dingen die je niet wil. En dat is creativiteit. Dat dus is creativiteit.
Dat loslaten moet je alleen zelf organiseren af en toe.
Dat moet je een beetje organiseren.
Ja. Doe jij dat zelf ook? Heb je zelf momenten?
Ik ben zeker iemand die ook hand in eigen boezem steekt. En denkt van doe even niks. Maar het valt me elke keer wel weer op, hè, dat ik inderdaad ook denk op de stille momenten. Dat ik denk, oh, ik heb eigenlijk wel een leuk idee voor dit of voor dat. Hè. En dan grin ik. Ik omdat ik dan bij mezelf denk, ja, het is ook geen toeval dat je dat nu denkt. Gewoon.
Altijd en neem je dan actie?
En dan bouw ik het idee, kan ik het natuurlijk ook uitbouwen. Ja. Ja, zeker. Maar en waar de wissie de better, daar hadden we het ook over. Mm-hmm. Ben je het daar nog over hebben?
Ja,
voordat we gaan. Tijd hebben we nog moeten afronden.
Ik kan uren met jou.
Nee, maar je moet even zeggen.
Ja, inderdaad. De busier, de better, laten we dat. En wat heeft dat te maken, denk ik ook deels met stress.
Ja.
Stressmanagement.
Ja, nou,
ik denk, de busier, de better. We zijn even in een vluchtige maatschappij. Hoe kunnen we de combinatie vinden tussen je werk willen doen, die uitdaging vinden en houden. En tegelijkertijd de ontspanning kunnen vinden. Omdat we onze, denk qua stress ook, onszelf moeten uitschakelen, hoe moeilijk dat ook is.
Ja, ik denk wel dat stress pas een rol gaat spelen, of dat je mag pas van stress spreken. Mm-hmm. Als je het gevoel hebt, kijk, acute stress is overigens niets mis mee. Mm. Dus als je denkt, nu moet ik, maar ik voel die spanning, ideaal, kan levensreddend zijn.
Ja.
Dus het idee dat je, want je ziet in die studies, dat als jij die taak moet uitvoeren, dat er bijvoorbeeld gebieden die emotioneel betrokken zijn, die gaan down. Dat is fenomenaal. Dus, want je hebt even geen behoefte op zo'n moment, om te denken, het heb je geen behoefte aan. Dus patch. Huilen komt daarna wel.
Ja, executiemodus.
Ja, precies. Maar de stress is natuurlijk een spanningsfactor waarmee je slaapt slecht. Zijn dagje een keer niet erg. Maar langere tijd. Je voelt letterlijk de spierspanning. Je hartfrequentie is hoog. Je voelt een korter lontje. Dat is niet één keer, maar dat komt wat vaker voor. Dan gaat het de verkeerde kant uit. Maar al die tijd dat niet zo is. En je hebt het gewoon super druk, hè. Niets mis mee. Integendeel, dat zie je dus uit die studies. Hoe druk je het hebt. Heel veel ballonnen. Je hebt het naar je zin. Je hebt s'avonds nog zin om 10 uur de e-mails te kijken. En je hebt ja, ik ook. Ja. Doe het. Ja. Wat ik vanaf zou willen, als ik het zo mag zeggen, wie ben ik? Maar ik bedoel, wat ik iedereen zou gunnen, is dat je niet denkt, nee. Want misschien is het allemaal te veel. Als je het zelf helemaal niet zo voelt, moet je het gewoon doen.
Ja, helemaal mee eens.
Snap je? En ik merk dat als ik zo'n soort lezing doe,
moet ze het met jou samen,
dat je merkt, de zaal is opgelucht.
Ja.
Want die denkt, oh ja, ik moet altijd, nee.
Nee, ja, we moeten het allemaal in vakjes, ja precies, ja. Go.
En dan een ander belangrijk aspect is elke dag hetzelfde doen, of een gevarieerd programma. Hele leuke studies laten zien, als je elke dag hetzelfde doet, zie je een D-activiteit. Oftewel, de activiteit gaat naar beneden.
Mm-hmm.
Het brein denkt, ik weet het allemaal wel. Super jammer. Gevarieerde dag, hoge activiteit.
Dan ga je niet richting een burn-out, maar een bore-out, zoals het heet.
Ja, precies, de bore-out. Ja. Exact. Dus een druk leven, een fijn leven is een druk leven.
Mm-hmm.
Zolang u zelf, de mensen zelf denken die hier naar luisteren.
Mm-hmm.
Van ja, eigenlijk kan ik het eigenlijk best aan. Ik heb er best zin in.
Ja, het probleem is natuurlijk dat heel veel mensen denken, ik kan het best aan en ik neem nog wat erbij. En ik neem nog wat erbij. Totdat het moment komt dat ze zelf niet meer herkennen dat ze het niet meer aan kunnen.
Dat zou kunnen.
En dan ben je verder van huis, want dan ben je te laat.
Niemand zegt, je moet je overvragen. Nee.
Maar hoe regel je dat?
Hoe regel je het moment dat je voelt van, ik ben eigenlijk te ver gegaan.
Ja, maar waar leg je, hoe kun je je eigen grens daarin leren herkennen? Zitten daar mechanismes in voor je hersenen? Of moeten we daar gewoon beter naar leren luisteren? Mijn ervaring is altijd dat je met overtraining ook, dat je eigenlijk je lichaam het wel aanvoel geeft. Alleen dat je gewoon oogklep op hebt en dat gewoon negeert.
Ben je er wel altijd bewust van? Dat je denkt, dit wat ik nu voel, is eigenlijk niet gunstig.
Ik ben één keer heel zwaar overtraind geweest toen ik 2021 was. Sindsdien heb ik ook nu, als ik hard werk en ik heb ook echt wel eens dat ik 2-3 weken doorga. Geen weekenden, 's avonds weinig thuis. En na 2-3 weken weet ik wel. Ik zie het al in mijn agenda dat ik al weet. Ik weet gewoon na 2 weken, ik ga op mijn grens komen en lopen.
Wat voel jij dan?
Word ik gehaaster, kort eraf. Dan voel ik mijn trainingen gaan even iets minder lekker. Ik train 3-4 keer in de week. Dan ga ik ook iets minder lang trainen. Dus ik pas mijn trainingsschema al iets aan. Gewoon op gevoel eigenlijk. En ik voel gewoon dat ik... Je voelt gewoon dat je weet... Ja, leg je dat uit. Het is een gevoel als sporter. Ik voel het gewoon aan mijn lijf. En aan mijn hoofd.
Dat was ook toen
hoofd.
Je 2021 was. Toen je
nee,
echt al,
wat nee,
was
toen, toen? Nou, toen had ik het wel. Maar toen negeerde ik het. Toen dacht ik, ja, ik mag dit niet voelen. Omdat ik door moet. Ik wil succesvol zijn. Ik wil succes halen.
De drive was sterker.
De drive was sterker, ja. Ik wil dat toch halen. Dus hoezo? Rustig. Ga weg. Ik ga trainen vandaag.
Yeah.
En nu, ik weet nu, als ik dat 2-3 weken doe, weet ik gewoon, ik moet de week daarna gewoon af en toe zeggen, yo, ik check uit of ik ga even een rondje lopen. En of een dag helemaal niks doen, of 2 of 3. Maakt niet uit. Ik weet gewoon, die week moet ik dan leeg houden. En niet gepland hebben. Moet ik maar gewoon die rust inbouwen. En ik zoek de mensen om me heen die me daarbij kunnen helpen of op kunnen wijzen.
Maar je neemt het wel waar dus eigenlijk, zeg je. Je neemt het elke keer wel waar.
Ik negeer het niet.
Nee. Maar het belangrijkste eerste stap is dat je het waarneemt.
Precies.
Het is niet iets waarvan je denkt, nou, ik heb er niets van gemerkt.
Nee.
En nou opeens ben ik helemaal kapot. Zo is het niet, toch?
Nee.
Dus ik denk dat dat ook het antwoord is. Dat je heus wel voelt, ik slaap wel een keer wat slechter. Ik ben wat korter af. En dat je de drive die er overheen komt dan toch te groot is.
Ja.
Ja, de wijsheid is natuurlijk dat je dan in feite...
Ja.
Of als je een periode ziet aankomen, dat je natuurlijk preventief denkt, wat doe ik er eigenlijk aan?
Ja.
We zijn nu voor een serie die we voor de EO maken, bijvoorbeeld op scholen geweest. Bij kinderen in de eindexamenklas.
Mm-hmm.
En die hielden daar een spreekbeurt. Ik zal me zeggen huilend, deels. Mm. Over het feit dat ze het VWO deden. 5 jaar weggegooid met allemaal stress. Terwijl ze toch nu naar de PABO gaan. Ze hadden net zo goed de HAVO kunnen doen. Verkeerde keuzes, zal ik maar zeggen. En toen vroegen wij aan hen, maar je ziet het aankomen. Wat heb je dan gedaan? Nou, het sporten ging eruit en de vrije tijdsbesteding ging eruit. Ja. Als eerste uit.
Ja.
Dus precies wat je niet moet doen, ging er toch uit. En dat is niet alleen zij, maar dat geldt voor ons allemaal.
Ja.
Dus als je het ziet aankomen, kun je, en je hebt een awareness. Dan kun je natuurlijk, okay. Ja, waar leg je het een prioriteit? Ik zie dat er een drukke periode aankomt.
Ja, het van tevoren al inschatten.
Ja,
het gaat ook om je omgeving natuurlijk. Ik zat in een omgeving waar... Als je een omgeving hebt waar je alleen maar gestimuleerd wordt om door... En niemand die een keer tegen je zegt, die verbinding, die arm om je heen, die empathie, die liefde van, doe eens even rustig aan, joh. Komt wel.
Ja.
Rust. Dat is misschien als je ouder wordt. En dat,
iemand anders is even jouw prefrontale cortex. Hè? En die zorgt even voor dat je even teruggaat.
Ja.
Even redeneert voor je. Waar de redenatie bij jou misschien net even verder weg is geraakt.
Klopt.
En dus dat is ook zo natuurlijk.
Mensen eromheen en kennis daarover hebben. Dat is denk ik ook.
Ja.
Hè? Wat je ook vertelt. Gewoon weten dat je hersens overprikkelt. En dat het zo belangrijk is om te doen. Dus ook al denk je van ik moet het niet doen. Dan ben je heel dom om het niet te doen. Want het helpt je beter te presteren. Dus ik ben wel topsporter. Ik ben doelgericht. Dus als ik mijn doel moet halen door mijn arbeid slimmer in te delen, zodat ik minder hard werk, maar af en toe lekker uit het raam staar. Fantastisch toch? Wil iedereen toch? Lekker af en toe uit het raam staren. En het werkt beter om mijn doelen te halen.
Ja.
Ik ben wel gek als ik dat niet ga doen, toch?
Je hebt helemaal gelijk. Ik heb nou een vraag aan jou, een leke vraag.
Ja?
Maar is het toeval dat jij hebt dus een periode gehad nog waarin je het eigenlijk even niet meer schaatste, zeg maar.
Ja.
Ik weet het van Yvonne van Gerp, dat die kwam terug uit een periode van of blessures en daarna Olympisch goud.
Ja.
Ik dacht Marianne Timmer ook iets in dergelijks. Is het nou toeval dat juist de sporters die... Maar dat is echt een vraag die al heel lang bij me speelde. En als ik dan thuis zit, dat ik elke keer weer dacht, nou kan ik het aan je vragen. Ja.
Nou, ik moet zeggen dat de afgelopen 10 jaar gaat het wel heel anders. Er is veel meer kennis beschikbaar, bewegingswetenschappelijk, maar ook psychologisch op het vlak van ontwikkeling en periodisering. Dus ik denk dat dat minder gebeurt. Maar helemaal in die tijd, helemaal in de tijd van Yvonne van Gennep, was het iets meer dan 10 jaar geleden was het adagium echt, nou, we gaan zo hard mogelijk trainen. En degene die dit overleven, dat zijn de beste. Dus overvoeren, trainen. En niet zozeer meten, kennis toepassen, maar gewoon hard trainen. En je ziet dat mensen die dat stiekem niet aankonden of soms er een beetje mee smokkelden. Topsporters dachten ook van, vandaag doe ik net alsof ik eventjes iets moeier ben dan ik daadwerkelijk heb. Sport van je gevoel. Je gevoel, als je dat naar durft te luisteren, geeft het al wel aan. Als je daarna handelt, dan zit je al heel... Je weet het al eerder voordat je het ziet als sporter. Dus ik denk ook met Yvonne van Gennep, maar er zijn heel veel voorbeelden, helemaal vanuit die tijd. Als je dan gedwongen rust neemt, dan krijg je aanpassingen in je lichaam, die je lichaam pas gaat maken doordat je rust neemt. Waardoor je een soort supercompensatie krijgt van al die harde trainingen die je hebt gedaan. Waardoor je beter wordt. Dus die rust is niet ingebouwd. Eigenlijk slecht rust. Terwijl het fantastisch heeft gewerkt om beter te komen. Dus eigenlijk is het een geluk bij een ongeluk. Een mooi ongeluk. Een prachtig ongeluk. En dat zie je heel veel dat gebeurt. Ik denk wel dat die fout inderdaad nu minder wordt gemaakt. Omdat zelfs alle voetbalclubs hebben nu sportperformance afdelingen. AZ doet het heel goed nu. Het is een weinig budget. Ze richten zich heel erg op ontwikkeling. Ik heb Marijn Beukers en Bart Heuving ook op mijn podcast gehad. Voor de liefhebbers die geïnteresseerd zijn in hun verhaal. Luister hem vooral. Maar wat zij bijvoorbeeld doen is kinderen meenemen. Wat je zou kunnen doen. Is zou zeggen, hey, kinderen, we gaan een voetbaltraining doen. De ballen liggen klaar. De shirtjes hangen goed. Alles is voor je geregeld. Ga maar voetballen. Mm-hmm. Hey, concentreer je alleen maar op voetballen. Nou ja, misschien worden ze betere voetballers. Maar wat ze af en toe doen, is helemaal alles loslaten. Ballen, ja, geen idee. Regel maar. Ja, daar liggen er een paar. Oh, zoek maar een pomp. Zelfde bal op pomp. De jongens moeten zelf de bal op pompen. Die moeten het zelf helemaal organiseren om eerst te gaan trainen. Dus ze worden niet gepamperd. Ze worden meer uitgedaagd, bewust, gepland om bij die intrinsieke motivatie te komen.
Mooi. Ja, mooi.
En dat zijn concepten die vind ik ook, die zijn zo interessant. Daar zit zoveel waarheid in natuurlijk. Het zit... Vroeger gebeurde dat meer als ongeluk. Tegenwoordig zijn we denk ik met kennis verder om dat te kunnen organiseren op die manier. Maar het principe blijft hetzelfde. Om kunnen gaan met de veranderingen. Het zo kunnen plannen dat je op het juiste moment piekt. Dus dat de rust daar belangrijk aan is. Dat je af en toe een weekendje, dat is met sporters ook. En coaches helemaal. Coaches zijn ook net zo gedreven natuurlijk. Ja, een topcoach moet je gedreven zijn. Moet je willen winnen. Die doen er alles aan. Alleen die vergeten wel eens soms dat, weet je, laat iemand... Hey, ga eens even 2 dagen van de radar. Ik wil niet eens weten wat je doet. Ga maar kijken.
Ja.
Het zijn ook controlfreaks. Ja, als ik mijn topsporter zou zeggen, ga maar 2 dagen... En misschien zuipt hij zijn stuk in de kraag. Misschien gaat hij, lekker. Ik wil niet eens weten. Ga maar lekker doen. Ga maar even
uit. Je toch over coaches hebt, heb je het zelf overwogen? Is het nog een plan?
Nee, ik heb het wel overwogen. Maar als je het hebt over de uitdaging. Er zijn nog zoveel facetten die ik wil ontdekken. En ik vind ondernemen voor mij nu is... Ik sta iedere dag aan. Nieuwe plannen. Geen dag is hetzelfde. Ik moet alleen maar problemen oplossen. Ik ben alleen maar... Hoe kunnen we het logistiek slimmer doen? Hoe kunnen we het online marketing slimmer doen? Dat is zo'n fascinerend proces. Met mensen werken. Hoe stuur je die mensen aan? Als ik iets zeg, gebeurt het niet zomaar. En vice versa. Dat is zo fascinerend. Dat vind ik heel leuk om van te leren. En schaatsen zou voor mij de veilige kant zijn daarvan. Dat ken ik veel in. En daar komt bij dat als je coach wil zijn, moet je het 100% doen. En dan kan ik niet hier met jou zitten kletsen. Ja, misschien wel om daarvan te leren natuurlijk.
Nee, ik snap het.
Je kan heel veel dingen ook niet doen, omdat je loyaal moet zijn aan je ontwikkeling van je sporters. Dat is 100%. Ik denk dat heel veel oudsporters daar de fout maken. Dat ze, ik doe het er wel bij, mijn kennis en dat. Nee, dat werkt niet.
Nee, je moet echt helemaal vergaan.
En je moet er voor gaan. En dat, misschien duurt het ook 10 jaar voordat je heel goed bent.
Ja,
het
is een enorm vak,
Dus dat is een keuze. Die ik niet, hoewel het me heel waardevol lijkt om mensen te helpen.
Je hebt natuurlijk wel een schat aan ervaring. En ervaring die niet iedere coach misschien heeft. Hè?
Nee, dat klopt. Toch? En dat lijkt me heel
met
waardevol.
Jouw achtergrond.
Ja, het lijkt me heel waardevol en leuk om te doen. Maar ik voor mijn. Als ik 80, 90 ben en kijk terug op mijn leven, denk ik, er was nog zoveel te ontdekken. Die ijsbaan, die ken ik. De mensen ken ik. Ik vind het leuker om commentaar te geven. Het is ook iets makkelijker wat dat betreft. En aan de andere kant de uitdaging te zoeken in het. In het ondernemen. En dat probeer ik nu. En dat is mijn strategie voor de komende 5 jaar. En ik hoop daar succesvol mee te zijn. En als ik dat niet ben, dan heb ik in ieder geval heel veel geleerd, weet ik. Waar geen opleiding tegenop kan. En daarna eiken we wel weer. Ik maak ook geen plannen voor de komende 20, 30 jaar.
Nee.
Kies een plan en kies een strategie en route. En die probeer ik zo goed mogelijk dag in dag uit te vervullen. En die moet uiteindelijk succesvol zijn natuurlijk. Hè. Je wil die beloning.
Tuurlijk.
Die wil ik ook. Dat houdt je aan de gang. Zolang die er is en zolang die stap voor gezet kan worden, ga ik daarmee door. En dan zien we er wel over een paar jaar waar we dan weer staan.
Ik ga je er heel veel succes mee wensen, Mark. Wij volgen elkaar gelukkig. En ik jou zeker. En het was heel leuk. Ronden we het een beetje af?
Ja, we ronden het af. Jij neemt het overal.
Nee,
ik vond het een heel mooi gesprek. Bedankt. Bedankt voor je tijd.
Ja, jij ook bedankt. En leuk je weer gesproken te hebben.
Zeker.
Dank je voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Wil je nu meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan op mijn podcast via Spotify, iTunes of YouTube. Je kan me vinden onder Drive Podcast Mark Tuitert. Of bekijk alle informatie en alle podcasts op www.firstenergygum.com. Ga je naar het tapje media en het tapje podcasts. Daar vind je alle informatie. Laat me ook weten wat je van deze podcast vindt en welke gasten jij graag zou willen horen. Dan ga ik daar werk van maken. En dat kan je doen via mijn eigen social media kanalen. Mark Tuitert. Je kan me vinden op Instagram, Twitter en LinkedIn. Ga gedreven verder, zou ik zeggen. En tot de volgende Drive Podcast.